gaan we het hebben over 5 corona's in het Nieuwe Testament. Nou, ik kan me voorstellen dat dat een beetje vreemd in uw oren klinkt. En misschien vindt u het ook wel een beetje irritant. Er is bijna geen dag voorbij gegaan in de afgelopen paar maanden. Of we hebben het woord corona wel in de mond genomen. En ook in deze samenkomst is het al een paar keer genoemd. En nu ga ik het ook nog over corona hebben. Maar ik denk dat heel veel mensen al geraden hebben waar het over gaat. Het woord corona, dat is Latijn en dat betekent gewoon kroon. Als je zo'n coronavirus met een enorme vergroting bekijkt, dan lijkt die op een kroon. Met een beetje fantasie, maar daarom heeft hij die naam gekregen. Er zijn al een heleboel soorten. We hebben nou te maken met coronavirus 19. Maar hij lijkt een beetje op een kroon. En daarom kwam ik op de gedachte om met u na te denken over de 5 kronen in het Nieuwe Testament. Er zijn er eigenlijk nog wel wat meer. Paulus zegt ook tegen sommige mensen aan wie hij schrijft, de Thessalonicenzen, jullie zijn mijn kroon. Dat wordt direct ook wel nader duidelijk. Maar ik heb er 5 speciaal uitgekozen en die worden direct ook geprojecteerd. Maar ik moet daar meteen bij vertellen dat dat woord kroon eigenlijk niet goed vertaald is. Er zijn ook vertalingen die hebben daar het woord krans. Je hebt andere kronen in het Nieuwe Testament. Ik moet even technisch doen. Bijvoorbeeld op de horens van het beest in Openbaring 13. Op elk van die horens heb je ook een kroon, maar dat is een heel ander woord. Dat is een diadeem. Hebt u maximaal wel eens met een diadeem gezien? Die hebben gewone mensen niet, alleen koningen en koninginnen, keizers en keizerinnen. Maar die heb je in de Bijbel dus ook. Diademen. Hier staat ook een mooie kroon, die staat er altijd, maar dat is voor deze keer wel heel toepasselijk. Maar dat is eigenlijk meer een diadeem. Maar de woord kronen, waar we het vandaag over gaan hebben, dat zijn eigenlijk kransen. Zoals het woord lauwerkrans. Een lauwerkrans, dat is een krans die gevlochten wordt van laurierbladeren. Dat ook wel kronen, kransen die gevlochten werden van eikenbladeren. Dus kransen zou eigenlijk een letterlijke vertaling zijn. Het Griekse woord dat daar gebruikt wordt, dat kom je ook tegen in de naam Stefanus. Want Stefanus betekent eigenlijk ook zo'n gevlochten krans, een erekroon, een erekrans. Dus die kransen waar wij het over gaan hebben, die kronen, dat zijn eigenlijk kransen. En die kransen, die hebben te maken met de Olympische Spelen. Dat is alweer een pijnlijk punt, want heel velen van ons zullen erg teleurgesteld zijn dat de Olympische Spelen niet doorgaan. Nou, u weet al, die Olympische Spelen zijn oeroud. Die had je al in Paulus' tijden. En je had nog wel andere spelen ook, de Isthmische Spelen in Korinthe. Ze werden heel vaak toegepast. En in ere gehouden, die feesten. En als je op zo'n feest aan een van die takken van sport deelnam en je haalde daarbij de overwinning, dan kreeg je zo'n krans. Je had geen gouden en zilveren en bronzen medailles. Er was maar 1 prijs. En die prijs was ook niks waard. Je kon hem niet in je prijzenkast hangen, want hij verdorde na verloop van tijd. Het was, zoals je dat in de Bijbel ook leest, een verwelkelijke krans. Een krans die verwelkt, die verdort. Maar het was een enorm ereteken. En maar 1 kon die prijs winnen. Die erekrans, die lauwerkrans, die laurierkroon. En voor Paulus was dat een heel mooi beeld. Maar Petrus gebruikt het ook. Het was een heel mooi beeld om duidelijk te maken een heel belangrijk aspect van het christenleven. We denken wel eens te makkelijk, als je nou maar in de Heer Jezus gelooft, dat hij je verlosser is, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. De rest doet er eigenlijk niet toe, als je nou nog maar gelooft. Nou ja, in zekere zin is dat ook wel zo, maar dat geloof moet wel echt zijn. En of het echt is, dat blijkt uit de vruchten die het voortbrengt. Nou hebben jullie straks al een heleboel gehoord over de Heilige Geest. En dat is de ene kant van het verhaal, dat echte vrucht voortbrengen, dat kun je alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Maar de andere kant is jouw verantwoordelijkheid. Die moet er ook wel voor openstaan. De een brengt meer vrucht voort dan de ander. Die geeft de Heilige Geest in zijn leven meer ruimte om vrucht te dragen, om de Heer te eren door wat we doen, de daden die we plegen en de woorden die we spreken, dan dat de ander dat doet. En vanuit die verantwoordelijkheid bekeken, zegt het Nieuwe Testament keer op keer, als je leeft zoals een christen dat zou moeten doen, dan wacht daar aan het einde die lauwerkrans. En het enorme verschil met de kransen uit de Olympische Spelen is dat elke gelovige die zo de wedloop heeft volbracht, die krijgt die lauwerkrans. Dus niet alleen maar voor de allerbeste van ons, de meest geestelijke gelovigen, de meest vervulde christen. Elke christen die de wedloop volbrengt, die krijgt die krans. Nou, met wedloop, dan heb ik al één van die Olympische Spelen genoemd. Als ik het goed zie, dan zijn er 3 van die Olympische Spelen, van die takken van sport die in het Nieuwe Testament worden genoemd. En de eerste daarvan, dat is het vuistvechten, het boksen. Die zullen we straks tegenkomen in 1 Korinthe 9. Het tweede tak van sport, een heleboel christenen vinden dat het eigenlijk maar niks, hè? Boksen, vuistvechten, dat is toch eigenlijk geen christelijke sport. Maar Paulus gebruikt dat beeld heel simpel. En past het zelfs op zichzelf toe in 1 Korinthe 9, dat ga ik u straks vertellen. Een tweede, het is niet helemaal duidelijk, maar het zou kunnen, in Filippenzen 3, daar zegt Paulus dat hij bezig is te rennen. En dan zie je eigenlijk hem met een wagen aan het rennen. Hij buigt over die wagen heen, hij heeft de teugels in de handen, hij moet die 4 paarden besturen en zijn ogen zijn gericht op de finish. Ik denk dat de sport die daar het meeste dichtbij komt, dat is het wagenrennen. Maar de derde tak van sport die komt verder weer het meeste voor. Dat is het beeld van de wedloop. Het hardlopen. Dus niet alleen bij Paulus, maar ook bijvoorbeeld in Hebreeën 12, heel mooi. In Hebreeën 11 heb je al die voorbeelden van het geloof. Al die geloofshelden van vroeger, die ons tot voorbeeld worden gesteld. Maar dan in hoofdstuk 12, daar komt de schrijver met het mooiste voorbeeld van allemaal. En dat is de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus heeft die wedloop volbracht, hij heeft de finish gehaald. En nu zegt de schrijver, nu moeten jullie naar die Jezus kijken die daar op het eindpunt op je staat te wachten. En dan moeten jullie net zo rennen als hij dat gedaan heeft. De wedloop volbrengen, tot het einde toe. We zullen dat straks ook bij Paulus zien, dat hij zegt, ik heb de loop volleindigd. Hij wist dat hij daar aan het einde van zijn aardse leven stond. Hij had die wedloop praktisch volbracht. Hij had de finish gehaald. En Hebreeën 12 zegt zo mooi, de Heer Jezus zelf is die finish. Kijk naar hem. Eigenlijk zat het beeld van Filippenzen 3 ook, van Paulus met die wagenrennen. Kijk naar hem en hou vol in de kracht van de Heilige Geest om dat eindpunt heilig en goed en mooi te bereiken. En dan krijg je de lauwerkrans. Nou, de eerste van die 5 passages die ik ga noemen, die vind je in Openbaring 4, vers 4. Ik lees hier uit de Telos-vertaling en jullie zien het in de herziende Statenvertaling, maar dat maakt helemaal niet zoveel verschil. Daar staat dit: rondom de troon van God in de hemel waren 24 tronen en op de tronen zaten 24 oudsten bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen. Maar eigenlijk zijn dat dus gouden kransen. Je moet je voorstellen dat je zo'n lauwerkrans ook kunt vergulden. Dan blijven die bladeren natuurlijk wel intact, hè? Dan hangt die wel mooi in je prijzenkast. Als die mooie bladeren verguld zijn, dan heb je dus een gouden lauwerkrans. En hier zie je nou prachtig dat elke gelovige zo'n krans krijgt. De ene misschien een beetje grotere dan de andere. De ene een beetje meer karaats goud dan de ander. Maar ik denk die 24 oudsten daar in de hemel, die stellen de verheerlijkte gelovigen voor die straks rondom de troon van Christus zullen zijn met hun verheerlijkte opstandingslichamen, met hun witte klederen aan en met die gouden kransen. Nou, weet je wat ik straks tegen je zei? Dat je aan de ene kant de genade van God hebt en de kracht van de Heilige Geest, waardoor je dat alleen maar kunt volbrengen, dat is allemaal zijn werk. En aan de andere kant de verantwoordelijkheid. Je moet je daar wel voor inzetten, je moet wel willen. Je moet die Heilige Geest wel de ruimte geven in je leven om inderdaad die vrucht voor te brengen die bij het christenleven hoort. En dat zie je nou eigenlijk zo mooi in Openbaring 4, want daar zie je dat op een bepaald moment die oudsten hun gouden kransen nemen en die werpen ze neer voor de troon van God. En ik denk dat ze daarmee zeggen, dank u wel Heere God dat u ons zo'n mooie lauwerkrans gegeven hebt, maar eigenlijk hebben we die helemaal niet verdiend. Dat er nog iets zinnigs uit ons leven gekomen is, dat er nog iets moois voor u bij was, dat hebt u zelf in ons bewerkt. De heer Jezus zegt dat ergens in een gelijkenis. We zullen uiteindelijk zeggen, wij zijn maar onnutte slaven. Hij heeft het allemaal door ons heen gedaan. Zie hoe mooi dat is. Aan de ene kant zegt de Heer tegen ons, goed gedaan trouwe slaaf. Je hebt geweldig je best gedaan. Ga in de feestzaal van de Heer. En hier heb je een gouden kroon, die zetten we op je hoofd. Je bent een overwinnaar, fantastisch. Maar het maakt je een beetje verlegen. Je komt binnen in de feestzaal en je denkt, ja gouden kroon. Het was allemaal genade wat ik gedaan heb. En dan neem je die kroon en die leg je aan de voeten van de Heer. Eigenlijk komt u alle eer toe, dat vind ik zo mooi. Hè? Paulus zegt in de Filippenzen 2, je moet zo leven als het ware. In vers 12, je moet zo leven alsof het van jou afhangt of je behouden wordt. Wauw. Maar gelukkig staat vers 13 erachter. Dat is mooi in de Bijbel, altijd aan vers 12 komt er een vers 13. En vers 13 zegt, want het is God die dat in jou bewerkt. Zowel het willen als het werken. Dus jij moet leven alsof het 100% van jou afhangt of jij die gouden kroon aan het eind gaat krijgen, ja of nee. En het volgende vers zegt, en als je hem krijgt, dan is dat allemaal 100% Gods genade. En dat is allebei waar, dat is nou hogere wiskunde. Het is 100% jouw verantwoordelijkheid en het is 100% de genade van de Heer. Nou, nu ga ik met u naar de tweede kroon. Want ik heb een anderhalf uur spreektijd gekregen, dus we moeten even de zaak goed in de gaten houden. U kunt dat lachen van Gerard horen dat dat niet zo is. 1 Korinthe 9, vers 25 tot 27. Ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles. Dus je moet niet te veel eten en je moet niet te veel dit en geen alcohol gebruiken. En je moet op tijd naar bed. Dus je moet behoorlijke training ondergaan. En die mensen die dan aan een letterlijke wedstrijd deelnemen, die doen dat opdat ze een vergankelijke kroon ontvangen. Die willen aan het eind zo'n lauwerkrans, al weten ze dan dat dat ding zal verdorren. Maar ze vinden het toch geweldig. Maar wij doen het om een onvergankelijke kroon te krijgen. Een krans die tot in eeuwigheid in je prijzenkast mag hangen en die nooit zal verwelken. Ik loop daarom zo, zegt Paulus, dat is dus die hardloopwedstrijd. Niet als in onzekerheid. Zo van, waar moet ik ook alweer heen? Waar staan de pijlen? Wel nee, rechtuit. En zo hard als je kunt. En met boksen, nou heb je dat boksen waar ik het al over had. Zo boks ik niet alsof ik in de lucht sla. Het is wel de bedoeling dat je de neus van je tegenstander raakt. En niet zomaar een beetje om je heen slaat. Met andere woorden, Paulus zegt, je moet wel de regels van het spel kennen. Je moet je er wel voor inzetten om het goed te doen. En hij zegt zelfs, ik kastijd mijn lichaam. Dat betekent niet letterlijk dat hij zich met geestelslagen sloeg, zoals sommige mensen dat in de middeleeuwen deden. Paulus bedoelt nog steeds, ik ben bezig als het ware, net als bij die Olympische Spelen, met een training. Even tussendoor, dat is juist het sneuien, al die mensen die nou 4 jaar getraind hebben, om nu op het hoogtepunt van hun kunnen te komen en dan gaan die hele wedstrijden niet door. Dan moeten ze weer 1 jaar lang trainen. Nou, zo is het hier ook. Je moet jezelf trainen. Je moet je lichaam onderwerpen, het moet doen wat jij wil. En wat jij wil is uiteindelijk het doel bereiken. En dan staat er om niet nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden. Lees maar, gedisqualificeerd te worden. Want die atleten, die oefenden niet alleen maar heel hard. Maar ze gingen ook rond door al die Griekse steden en ze zeiden overal, kom naar de Olympische Spelen. Dan en dan zijn de wedstrijden, kom alsjeblieft en kom dit meemaken, dit is geweldig. Nou, zo Paulus het dat er wat zijn zegt, dat ik overal rondging om tegen de mensen te zeggen, kom naar de Spelen. En ik zou uiteindelijk zelf niet mogen meedoen, omdat ik gedisqualificeerd werd. Dat zou wat wezen. Nou, u snapt wel hoe je dat geestelijk kunt overdragen. Ga in de training. Dat is de moeilijkheid van elke prediker. Trouwens, voor iedereen die een geestelijke dienst heeft in de gemeente en die daarbij toch in het bijzonder geacht wordt een voorbeeld voor anderen te zijn. Het zou wat zijn als je een voorbeeld voor anderen moet zijn als dat je roeping is en je wordt gedisqualificeerd omdat je er zelf niks van terecht brengt. Heb je weer dat spanningsveld, hè? Als het goed gaat, dan zeggen we dat is dankzij de Heer, dankzij de genade van de Heer, dankzij de kracht van de Heilige Geest. Maar als het niet goed gaat, ben jij schuldig. Dat rammelt logisch ergens, maar dat geeft niet. Dit is hogere wiskunde, zei ik al. Als het goed gaat, dan geven we de Heer voor alle eer. En als het slecht gaat, krijg jij de schuld. Zo ligt dat in de principes van het koninkrijk. Nou, dat waren de eerste twee. En die andere drie hebben alle drie een naam. Die mag je nooit meer vergeten. Die ene krans, ik heb het nagegaan in de Latijnse Bijbel, daar staat inderdaad corona, dus het is echt wel toepasselijk. Hier in 2 Timotheus 4, vers 7 en 8 staat corona justitiae. Dat is Latijn en dat betekent de kroon van de gerechtigheid. En bij die volgende staat ook steeds corona. Het is wel gek, hè? Dat woord zal nooit meer in ons hoofd losgemaakt kunnen worden van dat ellendige virus. Maar het woord betekent gewoon kroon. Je kunt het ook horen, kroon, corona, dat komt allemaal van hetzelfde grondwoord. Paulus zegt zo tegen het einde van zijn aardse loopbaan in 2 Timotheus 4 dit. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is niet een strijd tegen de duivel of zo, hij heeft het gewoon weer over de Olympische Spelen. Ik heb de wedstrijd tot een goed einde gebracht. Ik heb de loop voleindigd, de wedloop. Wet en de strijd, wedloop, zit allemaal datzelfde woordje in. Ik heb de loop geëindigd, ik heb de finish bereikt en ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij klaar de kroon van de gerechtigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag dat het beoordeeld zal moeten worden, of ik voor de prijs in aanmerking kom, zal geven. Niet alleen mij, dat is heel belangrijk. Maar ook alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Dat is een merkwaardige sprong die Paulus maakt. Hij heeft de loop voleindigd en hij krijgt daarvoor een kroon, een rechtvaardige kroon. God is rechtvaardig. Ook al zeggen wij het is allemaal genade van God, zeker. Maar het is ook rechtvaardig voor God. Hoe merkwaardig het klinkt als wij de wedstrijd goed ten einde hebben gebracht, dan is hij rechtvaardig als hij ons daarvoor een kroon geeft. Terwijl wij zeggen, wat? Het is allemaal zijn goedheid, allemaal zijn genade. Het is goedertierenheid, horen we straks uit Klaagliederen 3, dat we niet zijn omgekomen. Het is allemaal genade van God. En toch is hij rechtvaardige kroon. Maar nou, dan staat er achter, hij zal die alleen mij geven, maar niet alleen aan mij, maar aan alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. Dat wil zeggen de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zijn verschijning op de wolken des hemels. En misschien mag ik wel zeggen dat ik sinds de coronacrisis die verschijning nog meer heb liefgekregen. Kan je dat een beetje begrijpen? Het is een zooi in de wereld. Aan de ene kant kun je geweldig dankbaar zijn dat God wijsheid gegeven heeft aan overheden en aan medici om die crisis goed de baas te worden. Want dat is genade van God, maar dat is ook natuurlijk vanwege de geweldige verantwoordelijkheid die politici en medici op zich genomen hebben, waardoor we aan allerlei maatregelen gebonden zijn, maar die zijn gunstig, die zijn goed, want die helpen ons die crisis te bestrijden. Daarvoor hebben we die wijsheid gekregen. En tegelijkertijd zeg je, Heer, wat staat ons nog meer allemaal te wachten? We leven in de eindtijd. En des te meer zeg je, o Heer, alsjeblieft, kom toch haastig. Want we hebben even niet meer over de milieuproblematiek. We hebben het even niet meer over de stikstofproblemen. We hebben het even niet meer over het stijgen van de waterspiegel, zeespiegel. We hebben het even niet meer over de gigantische toename van de wereldbevolking. Waardoor over enkele tientallen jaren de ene helft de andere helft in de haren vliegt om eten te krijgen. Je zegt, oh Heer, kom haastig Heer. Want er zijn heel veel wijze mensen, wijze overheden, wijze medici. Maar op den duur hier gaan we het niet redden. Kom toch alsjeblieft met de wolken des hemels. Niet alleen omdat we naar u persoonlijk verlangen, maar ook om hier dat zootje op aarde recht te breien. Want dat krijgen we zelf niet meer voor elkaar. Daar vind ik dat zo mooi. Paulus zegt, ik ben in de wedloop, die is voor mij bijna klaar. Maar je zou kunnen zeggen, Gods kerk op aarde sinds de Pinksterdag is ook in een grote wedloop. Nou, de kerk als geheel bezien. En die wedloop wordt steeds ingewikkelder. De koers wordt steeds zwaarder en moeilijker. Want we zijn het wel even vergeten, hè? We bidden elke dag vanwege die coronacrisis. Maar er worden ook op dit moment duizenden en duizenden christenen vervolgd om hun geloof. Het wordt een steeds steiler pad. Er zijn steeds meer belemmeringen. We zeggen, hier, kom haastig. Zoals hij het zelf beloofd heeft op de laatste bladzijde van de Bijbel. Zie, ik kom spoedig. Dit is een kroon die is bestemd voor alle gelovigen die met vreugde en verlangen hebben uitgekeken naar zijn komst. Ik heb het straks gehad over die gouden kronen die we allemaal krijgen. Elk van ons die het einde van de route veilig bereikt, die krijgt die gouden kroon. Want al die 24 oudsten hebben die gouden kroon. Maar tegelijkertijd zijn er ook deze drie kronen die niet voor alle gelovigen zijn, als ik het goed zie. Je kunt niet zeggen dat alle gelovigen de verschijning van de Heer Jezus lief hebben. Ze zeggen eigenlijk, lieve Heer, blijf nog maar een tijdje weg, want we hebben nog zoveel te doen hier op aarde. We hebben nog zoveel te regelen. Heel veel christenen die praten alsof de wederkomst een soort orthodox vraagstuk is, maar het is iets aan het eind van de tijd, dat is per definitie heel ver weg. Het is niet iets om rekening mee te houden. Maar er zijn anderen die met verlangen, net als die vijf wijze meisjes, uitzien naar de komst van de bruidegom. En die tweede kroon van die laatste drie, die ik nou ga noemen, daar zit een beetje hetzelfde. Jacobus 1 vers 12 en Openbaring 2 vers 10, die hebben het allebei over de kroon van het leven. Jacobus 1 vers 12, gelukkig de man die verzoeking verdraagt. Verzoeking betekent hier op de proef gesteld worden. Want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. En Openbaring 2 vers 10, daar wordt gezegd tegen de gemeente in Smyrna, wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Dit is de kroon die speciaal is weggelegd voor de martelaren. Misschien is het iets ruimer dan al diegenen die daadwerkelijk hun leven voor de Heer Jezus hebben gegeven, maar toch degenen die er op aarde zware verdrukkingen om het geloof hebben meegemaakt. Nou, dat hebben we hier nog niet zo. We worden niet altijd serieus genomen als christenen, heel vaak niet. Maar vervolging, dat is dan nog wel even wat meer. En hier wordt gesproken tot diegenen die werkelijk de dood in de ogen kijken. Dat gold voor Paulus ook, hè. Paulus zegt, het loop voleindigd. Maar dat was helemaal niet omdat hij oud was, hij was veel jonger dan ik nu ben. Maar hij wist dat hij binnenkort de marteldood zou moeten ondergaan. Hij zou dus niet alleen maar die kroon van de gerechtigheid krijgen, ook die kroon van het leven. Die kroon die voor al diegenen is die de dood moeten ondergaan voor de Heer Jezus. En die krijgen een kroon van het leven. Straks in de eeuwigheid stel ik me zo voor dat we Jantje en Marietje daar zullen zien lopen met die kroon van het leven, zullen we zeggen. Dat is zo eentje die zijn leven op aarde gegeven heeft voor koning Jezus. Vind ik wel een mooie gedachte, dat is een beetje natuurlijk gefantaseerd, maar we zullen ze zien lopen, al diegenen door de eeuwen heen. Het zijn er miljoenen geweest, denk ik wel, alles bij elkaar. Die hun leven gegeven hebben voor koning Jezus. En die een heel bijzonder sieraad ontvangen. Die lauwerkrans van het leven. En tenslotte 1 Petrus 5 vers 4. Dat is de vijfde. Maar dat is de derde van die kransen die een speciale naam hebben. Dat is de kroon van de heerlijkheid. Dit is nou eens Petrus. En Petrus zei, we hebben Johannes gehad, we hebben Paulus gehad, Jacobus gehad. En nou hebben we Petrus. Dus vier zijn er die schrijven over die kroon. En Petrus schrijft, wanneer de overste herder is verschenen, zult u de onverwelkelijke kroon van de heerlijkheid ontvangen. Dan moet je even weten dat Petrus in dat gedeelte spreekt over hemzelf als herder. En hij schrijft aan de herders van de gemeente. De voorgangers. En een beetje in een brede zin, niet alleen maar die formeel voorgangers zijn, maar alle die in de christelijke kerk leiderschap hebben uitgeoefend, stel ik me zo voor. En hij zegt, er is boven ons een opperherder. Je hebt hier als het ware drie categorieën. Je hebt de opperherder, dat is de Christus. Je hebt dan de vele herders en je hebt de schapen. Dat is de grote massa van de christenen die leiding nodig hebben en leiding ontvangen. En hij schrijft aan de leiders, jullie krijgen ook een bijzondere kroon. De kroon van de heerlijkheid. Een krans die speciaal is weggelegd voor degene die de kerk door moeilijke tijden hebben heen geleid. Vind ik ook wel iets voor de coronatijd. Er was heel wat vindingrijkheid voor nodig. Om oplossingen te vinden zoals deze, een livestream uitzending, maar ook vele andere. Er is ongelooflijk veel gediscussieerd, vooral in het begin, toen is het wat geluwd gelukkig, over wat nou de theologische betekenis was van die crisis. De een zei het was een straf van God en de ander zei het was een list van de duivel. En de volgende die zei, nee, het is alleen maar een opvoedkundige maatregel van God. Nou ja, dat is het altijd eigenlijk wel. Er is heel wat afgediscussieerd. Er waren ook heel wat die zeiden, oh, dat is allemaal flauwekul, die hele crisis. Ik keek wel eens op het internet naar allerlei samenkomsten. In Amerika bijvoorbeeld, waar ze zeiden, hey, wij doen er niet aan mee aan die flauwekul. Wij gaan gewoon door. Een van die voorgangers die dat volhield en die ook volle kerken bleef houden, die is er zelf van omgekomen aan het coronavirus. En dan moet je uitkijken in je hart natuurlijk dat je geen leedvermaat krijgt. Maar je denkt wel bij jezelf, man, is dat nou wijsheid? Heb je nou goede leiding gegeven aan jouw gemeente? Waar een heleboel mensen, net als jij zelf, dat virus hebben opgelopen. Dit zijn van die crises waarin het aankomt op goed leiderschap. Wijs leiderschap. Niet te veel angst, maar vertrouwen op de Heer. Maar ook je verantwoordelijkheid verstaan. En die spanningsveld die vind ik ook wel heel toepasselijk voor de tijd waarin wij nu leven, voor deze coronacrisis. Je zou zeggen, je leert je echte leiders nu kennen. De mensen met de wijsheid om door te gaan. Ik geloof niet dat er een verbod gaat komen om te zingen. Maar wel een advies, dat hebben we nu eigenlijk al. Een advies om niet te zingen. En er zijn heel wat gemeenten die daarin ondeugend zijn. En stiekem geef ik ze ook wel gelijk. Ook daarvoor is het zo dat ook als de overheid gebiedt, dan moet je doen. Anders krijg je nog een fikse boete ook. En dat vinden Hollanders helemaal niet leuk als ze moeten betalen daarvoor ook nog eens een keer. Maar als er dringende adviezen zijn, dan heb je ook weer een stuk eigen verantwoordelijkheid. Want als je de christenen het zingen afpakt, ja, dat is toch wel een van de ergste dingen die je kunt doen. Daar zit ook weer een spanningsveld in. Gelukkig dat de overheid, daarom worden we ook al zeer hoog aangeslagen. Het is een intelligente lockdown geweest. En nog wel een beetje. Dat wil zeggen, het wordt aangekeken op onze eigen wijsheid. Hoe we met die dingen omgaan. Daarom bidden we ook heel in het bijzonder voor de leiders in deze tijd. Ook in de kerken. Met veel genoegen lees ik altijd wat al die leiders te zeggen hebben in deze tijd. Want dit zijn ongebruikelijke tijden. En dus de echte wijzen, als ik zo onbescheiden mag zijn dat te zeggen, die haal je er nou uit. Althans volgens je wijsheid die je dan zelf meent te bezitten. Nou weet hij, we zijn in elk geval in de wedloop. En door zo'n crisis ben we even meer bij bepaald dat we in een wedstrijd zitten, in een wedloop, waarbij het erop aankomt om vol te houden. Waarbij het er zal uitkomen hoe goed je geestelijk getraind bent voor deze crisis waarin we zitten. En je gaat door. En we hopen elkaar terug te zien bij de finish. En dan staat de Heer Jezus op ons te wachten. En aan het eind zegt hij tegen ons, goed gedaan. Trouwe dienstknecht, trouwe dienstmaagd. En degenen die als martelaren bovenaan komen, die krijgen dat in het bijzonder te horen. Die neemt die speciaal in zijn armen om tegen ze te zeggen, geweldig dat je hebt volgehouden tot het eind. En tegen alle wijze leiders zal hij ook zeggen, goed gedaan. Je hebt goed leiding gegeven aan de gemeente in deze moeilijke fase. En wij zullen tegen hem zeggen, Heer, het is allemaal uw genade. Jawel, dat is waar, zegt hij. En toch ben ik blij met jou, omdat je zo dapper hebt volgehouden. Spanning, verantwoordelijkheid en genade van God. Ik bid voor de leiders. Ik bid voor degenen die vervolgd worden om hun geloof. En ik bid dat we allemaal samen nog meer gaan uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. De doorbraak van het Koninkrijk Gods in deze wereld. Wanneer het eindelijk vrede en gerechtigheid zal zijn. Wanneer eindelijk dat woord van Jesaja 33 zal aanbreken waar staat, er zal niemand meer zijn die zegt, ik ben ziek. Dan hoeven wij die vijf woorden, wees gezond in Jezus' naam, ook niet meer uit te spreken. Dan zal de ziekte uitgebannen zijn en de oorlog zal uitgebannen zijn. Dan zien we naar uit. Heel veel kracht, heel veel moed, heel veel uithoudingsvermogen, heel veel volharding bid ik je toe. Zullen we samen bidden? Dank u wel, Heer, dat u ons wilt bemoedigen. Dat u ons staat aan te vuren. U hebt de finish al bereikt. Maar u zegt tegen ons, hou vol. Ik geef je mijn kracht. Als je daarvoor open staat, zul je vol worden van mijn kracht, de kracht van mijn Heilige Geest. En daardoor zul je kunnen volhouden. Je moet niet de moed verliezen. Blijf op mij zien. Deze crisis gaat ook weer voorbij. Misschien komen er dan weer andere crises, maar u blijft dezelfde. Op u mogen we rekenen. U zult ons staande houden. U zult ons aan het lopen houden. En aan het boksen en aan het wagenrennen. En welke sporten we nog meer met ons christenleven zouden kunnen vergelijken. Heer, ik bid u heel in het bijzonder voor de leiders in deze tijd. Geef ze de wijsheid om de goede beslissingen te nemen. Niet overmoedig te zijn, maar ook niet bangelijk te zijn, maar eenvoudig op u te zien. Heer, ik bid u voor diegenen die we nog wel eens makkelijk vergeten in zo'n crisis, maar die in allerlei landen zwaar vervolgd worden om hun geloof. Corona of geen corona. Heer, wil ze in het bijzonder vertroosten en kracht en moed geven om vol te houden. Ik bid u voor ons allen die mogen uitzien naar uw spoedige verschijning, Heer Jezus. Naar het Koninkrijk van God dat zal doorbreken in deze wereld. Vrede en gerechtigheid. Er zal niemand meer zijn die zegt, ik ben ziek. Laten we daarna mogen uitzien, Heer. Geef ons moed en kracht en volharding. Geef dat ons oog onafgebroken gericht is op de finish. Want daar staat u. En hoe dichter we bij u komen, des te helderder en groter en scherper zien we u daar al staan. Geef ons die kracht en die genade in de wonderbare naam van uzelf. Heer Jezus, bidden we deze dingen. Amen. Amen.
Zegen beschermt jou, zijn nabijheid geeft hij, genade is hij. De Heer richt zijn oog op jou en geeft vrede. De Heer zegt zijn nabijheid geeft hij, genade is hij. Heer, richt zijn oog op jou, geef vrede. Amen, amen. jou komen, in jou weggaan, in jou huilen, in jou lachen. Hij is voor jou, hij is voor jou. In de ochtend, in de ochtend, in de avond, in jou komen, in jou weggaan, in jou huilen, in jou lachen. Hij is voor jou, 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 hij is voor jou. En
laten we de Heer een klopoffer ook thuis geven. Amen. Want hij is goed. Geloof is gebouwd door het woord van God. Vijf kransen. Willem, super bedankt. Dankjewel. We hebben ervan genoten. En goed om nog eens ernaar te luisteren via de podcast, livestream, over die vijf kronen. En die drie kronen, zo had ik het nog niet gehoord. En mooi om daar studie naar te doen. De kroon van het leven voor de martelaren. Ja, dat raakte mij. Oh. En de kroon van de heerlijkheid voor geestelijke leiders, leiders in het koninkrijk. Bijzonder, dankjewel. Dat raakt. We gaan deze samenkomst gaan we afsluiten. En wat we met elkaar ook hebben gehoord over 5 juli. U krijgt daar de informatie van toegestuurd via de mail of via een app. En tevens willen we ook een studiereeks gaan beginnen in de komende weken. De komende eigenlijk 3 maanden, juni, juli, augustus, over het thema worden wie je bent. En daar zal een studiereeks van worden samengesteld en er zal een les worden opgenomen. Die gaan we plaatsen op YouTube en dan kunt u daar rustig naar kijken. En op de woensdagavond zal er een Zoom-meeting zijn. Daar kunt u zich voor opgeven via kantoor@lwg.nl. En dan krijgt u een link toegestuurd. En dan met elkaar op een woensdagavond kunnen we in alle rust met elkaar over die studie praten. En we nemen vast de kronen van Willem mee komende woensdag. En geef je even op kantoor@lwg.nl, zodat u de link krijgt voor de Zoom-ontmoeting. En tevens zal er dan een studie worden gezet op ons YouTube-kanaal. En dat zullen we de maanden juni, juli, augustus ook doen. We gaan Gods zegen ontvangen. We hebben de zegenbeden al gezongen. Na de zegenbeden gaan we het opnieuw even zingen. En dan gaan we afscheid nemen weer van de mensen thuis. Maar voor eerst wil ik ze de zegen van de Heer meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze hemelse Vader. Troost, hulp, bijstand van de Heilige Geest is met een ieder van u. En met elkaar zien we uit naar de verschijning. De wederkomst van onze Heer Jezus. En zeggen wij met elkaar, Maranatha, Jezus, kom spoedig. Amen. Ik wens jullie allen nog een gezegende zondag, een fijne zondag. En volgende week, dan zijn we weer hier, zelfde plek, livestream vanuit de Breepleinkerk in Rotterdam. Dank voor het kijken. En ook Hein en team en Hans, super bedankt. En Willem, Gardien, wat was het fijn dat jullie in ons midden waren. En we hebben genoten van het woord. Dank jullie wel.